En wij gaan vanavond weer naar Efeze hoofdstuk 5, waar wij gebleven waren bij vers 6, waar staat dat u niemand verleidde met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer, want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Tot zover. En met deze laatste uitdrukking, zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij, zijn we eigenlijk weer terecht bij de tamelijk dikwijls vermelde gedachte dat wij als kinderen Gods inderdaad zouden beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Staat namelijk op vele plaatsen. En daarbij gaat het om de wil van God voor ons eigen persoonlijke leven. De uitdrukking citeerde ik in tweede instantie, maar weer eens uit Romeinen 12, vers 2. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Het is die gedachte voor de wil van God en zelfs de welbehagelijke wil van God, want het wordt er gewoonlijk bij gezegd, die we ook hier in Efeze 5 tegenkomen. Een gedachte waarover de schrift wat geheimzinnig doet, moet ik u zeggen. Maar dat is uiteraard omdat nou eenmaal in de schrift zelf, in de Bijbel zelf, moeilijk gezegd kan worden wat de Heer precies van u of van mij verwacht. Zo werkt dat nou eenmaal niet. Wij zouden dat zelf leren verstaan en wel op de wijze zoals in Romeinen 12 uiteengezet, namelijk wij zouden onze lichamen stellen tot levend heilig offer. Wij zouden veranderd worden in ons denken en wij zouden vervolgens proeven welke de goede en welbehagelijke wil is voor ons persoonlijke leven. En meer staat hier dan ook niet. Want hoe dat ook zij, er wordt weliswaar in de rest van de brief gesproken over wat de Heer van ons als gelovigen verwacht, maar slechts in de algemene termen. Dat wil zeggen, als in algemene richtlijnen, als ik het zo mag zeggen, die naar voren gebracht worden, maar die zijn niet specifiek voor u of specifiek voor mij. Integendeel, ze zijn voor ons allemaal. Maar goed, wij zouden inderdaad niet onverstandig zijn en dus verstandig worden, waarmee maar gezegd wil zijn dat als een gelovige verstandig is, dan is dat omdat hij weet wat de wil des Heren is voor zijn leven. Want dat is natuurlijk toch wat dan in vers 17 gezegd wordt. Maar daarover gaat feitelijk dit hele schriftgedeelte, waarin vastgesteld wordt dat, vers 5, dat geen hoereerder of onreinig of gierigaar die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En ik heb u de vorige keer nogal wat schriftplaatsen voorgehouden, waaruit blijkt dat die erfenis in de praktijk is het loon dat wij als gelovigen zouden ontvangen voor onze trouw aan en onze dienst aan de Heer. Dat loon ontvangen wij uiteraard niet op grond van hoererij, onreinheid en hoe het allemaal maar heten mag, maar ontvangen wij inderdaad voor onze dienst aan hem onder het nieuwe verbond. Of met de woorden van vers 9 ongeveer, dat loon ontvangen wij voor zover de geest van God in ons inderdaad vrucht heeft kunnen dragen. Tot uitdrukking is gekomen ook daadwerkelijk in ons praktische leven en onze praktische dienst. Wat de apostel namelijk naar voren brengt, is aan de ene kant dat deze erfenis uiteraard niet is voor degenen die naar het vlees wandelen, maar wel degelijk voor degenen die naar de geest wandelen. We zouden ons niets anders laten wijsmaken. Er staat namelijk, vers 6, dat u niemand verleiden met ijdele woorden. waarna wij ons afvragen waaruit die ijdele woorden dan zouden kunnen bestaan. Want wij begrijpen toch hopelijk wel dat hoereerders, onreine gierigaards, afgodendienaars geen erfenis zullen ontvangen in het koninkrijk van Christus en van God. Maar het punt is dat aan de andere kant wel degelijk vastgesteld wordt dat daar waar kinderen Gods God dienen, zij wel degelijk een erfenis, loon namelijk, u weet wel, de vergelding der erfenis, zullen ontvangen. Dat blijkt niet een populaire gedachte te zijn. De populaire gedachte is die van Dr. Anders Jeden UTB Weilen. Zaliger kun je moeilijk zeggen in het verband. Ja, dat leggen we in de pauze wel uit. Hè. Dat is het ideaal van dat alle mensen gelijk zijn. Bij voorkeur alle mensen er ook gelijk uitzien. Alle mensen ook hetzelfde inkomen hebben. Alle mensen even lang leven enzovoort, zodat er geen onderscheid is. Het lijkt me een bijzonder saaie samenleving, dat moet ik u zeggen. Maar het is nu eenmaal het ideaal van... Nou ja, ik zeg het wat lomp misschien, maar ik heb altijd begrepen dat dat ongeveer het ideaal was van socialisme. Maar het blijkt ook het ideaal te zijn van vele kinderen Gods. Heb ik gemerkt, dat mag ik eigenlijk niet vertellen, maar ik heb het laatst gezien op de EO in een gesprek. Ja, er was een meisje die schrok zich wezenloos. Want die zei, u wilt toch niet vertellen, het was allemaal in beeld, u wilt toch niet vertellen dat er in de hemel verschil is. Zoiets als bijvoorbeeld dat de een wat dichter bij de Heer Jezus is als de ander. En de man die het programma leidde zei, nou, ik ben bang dat dat toch wel ongeveer zo het geval is. Enzovoorts. Nou goed, ik zal het er niet verder over hebben. Maar zij schrok inderdaad, en ze was niet de enige, want ik heb dat vaker meegemaakt, dat mensen daarvan schrikken. Die zeggen, we zijn toch in de hemel allemaal gelijk, we zijn toch allemaal kinderen Gods. Dan zeg ik, ja, we zijn wel allemaal gelijk als kinderen Gods, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal gelijk zijn. Bovendien heb je zelf kinderen. Zijn die soms allemaal gelijk? Het zijn je kinderen, maar daarom zijn ze niet gelijk. Nee, zuster, in tegendeel zou ik bijna willen zeggen. Maar daar gaat het nou even niet over. Hè. Ze zijn niet allemaal gelijk, dat is nou eenmaal zo. En bovendien, los daarvan, de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat van ons verwacht wordt dat we de Heer zouden dienen en daarvoor loon zouden ontvangen. En dat, ja, stelt dus eisen. Ik druk het misschien wat te zwaar uit, maar het schiet me zo gauw niet anders te binnen. Maar stelt dus eisen inderdaad aan onze levens. De gedachte is namelijk niet dat wij er zijn als wij wedergeboren zijn. Voor sommigen is dat überhaupt een tamelijk onbereikbaar ideaal overigens, om ooit nog eens wedergeboren te worden. Wist men maar hoe. Maar niettemin, dat is niet het einde. Integendeel, ik zeg altijd, als men geboren wordt, dan begint het pas. En als men wedergeboren wordt, dan begint het ook pas. Het goddelijke plan met ons is namelijk niet dat we in de hemel komen. Het goddelijke plan met ons is dat we geschikt zijn voor zijn dienst. Hij maakt ons daartoe bekwaam, in ieder geval via wedergeboorte. Maar de bedoeling is ook inderdaad dat die bekwaamheid vervolgens gepraktiseerd wordt. En wij zullen daarvoor loon ontvangen. Het is een volstrekt, maar ook volstrekt Bijbels gegeven. Ook uitgebreid toegelicht in bijvoorbeeld Hebreeën 11. Waar ons al deze geloofshelden, zoals ze genoemd worden, ons voorgehouden wordt. En waar gezegd wordt dat deze mensen inderdaad deden wat ze deden. En leefden zoals ze leefden, ziende op de vergelding des loons. En zo zouden wij dus ook leven, zo worden ons daarom tot voorbeeld gesteld. Laat u dus niemand verleiden, vers 6, met ijdele woorden, met woorden die zeggen dat in de hemel het socialistisch ideaal gerealiseerd zal worden. Je moet er toch niet aan denken. Nee, zuster, bij ons in Almere, moet je nagaan, bij ons in Almere, er is een park, als ik op de fiets stap, dan kom ik er vervolgens langs. Daar staat een standbeeld van Dr. Anders J. den UTB. Ik zie hem altijd op zijn rug. Hij staat wat voorovergebogen. Ik herinner hem mij als de standbeeld al staande in de herfst. Met alle bladeren die eromheen wappen, staat die man, dus grijs beton, staat die man zo'n beetje zo over, hand op de rug geloof ik. Niet met de bril in zijn hand, maar staat hij uit te kijken over het grasveld. Een heel groot grasveld, keurig gemaaid. En dan denk ik, nu heeft hij toch nog zijn zin. Allemaal gelijk, allemaal gelijke grasbietjes. En er steekt zich niks uit boven het maaiveld. tamelijk Nederlands, maar een bijzonder socialistisch ideaal. Allemaal even lang. Mooi dat het is, zeg. Nou, laat maar zitten. Maar zo ziet de hemel er niet uit, hoor. Integendeel. Dat is niet wat ons wacht. Allemaal gelijk. Bovendien, ik moet er niet aan denken dat we daar allemaal gelijk zijn. Ik ben blij dat hier alle mensen niet gelijk zijn. Ik in het bijzonder niet. Denk ik altijd. Dat meen ik echt. Stel je voor. Je hebt toch je eigen identiteit, je eigen wereldje, je eigen huis en hoe het allemaal maar heet. Mag naar je eigen ideeën en eigen smaak. Dat is toch aardig? Huh? Of niet? Ik schijn een vreemde opvatting op na te houden. Maar dat is nou eenmaal zo. En ik hoop dat het in de hemel ook zo is. Ik hoop dat, niet alleen. Ik weet dat, want het staat in de Bijbel. Nou goed, dat is waar het om gaat. En laat u dus niet vernijden met ijdele woorden. Want om deze dingen, die dingen uit vers 5, komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Of als u wil, zonen der ongehoorzaamheid, want dat staat er eigenlijk. Het maakt in de praktijk niet zo geweldig veel uit wie dat zijn. Want de gedachte is namelijk dat nou eenmaal een oordeel komt over de werken van de natuurlijke mens. Zo zonder meer. En de vraag die bij vers 6 dan gesteld wordt is gewoon, gaat het hier nou over gelovigen of over ongelovigen? En dan moet ik u zeggen dat het in de praktijk geen enkel verschil maakt. Want de ongelovige zal net zo goed geoordeeld worden naar zijn werken. En wat de gelovige betreft, de werken die naar het vlees gedaan zijn. En je mag toch aannemen dat die dingen uit vers 5 en vers 3 en 4 overigens ook, dat zaken zijn die voortkomen uit het vlees. En die zullen inderdaad geoordeeld worden, is de gedachte. Van zulke levens, en van zo'n wandel blijft dus inderdaad niks over. En er zijn vele schriftplaatsen die dat ook uitgebreid toelichten. En die dat beschouwen ook als iets vreselijks. Want zo wordt het inderdaad beschreven bij gelegenheid. Hoe dat ook zij, er zou een toorn Gods komen, in de toekomst overigens, nu nog niet. Maar er zou de toorn Gods komen over de kinderen der ongehoorzaamheid. Wij zouden daarom niet op dezelfde wijze wandelen. Er staat hier, zo zij dan hun medegenoten niet. Maar het is uiteraard hetzelfde als wat Romeinen 12 vers 2 zegt. Er wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Je vindt hier eigenlijk precies dezelfde gedachte uiteengezet. Inclusief het verstaan welke de wil des Heren zijn. Wij zouden niet meedoen. Een van de merkwaardigste gewoonten, als ik het zo mag noemen, van een mens, tegenwoordig althans, vind ik dat men trendgevoelig is. Dat ligt aan mij, dat weet ik wel. Maar ik vind dat zoiets geks. Als men het idee heeft van dat iedereen ergens aan gaat meedoen, dan haast men zich om vooral niet de laatste te zijn. Vooral meedoen, wat dat voor iets vreemds is. Ik heb het van nature, denk ik. Ik weet niet of het van nature is, maar ik heb het andersom. Ik denk altijd, als het mode wordt, dan moet ik er niets mee te maken hebben. En dat heb ik al heel lang, laat ik u dat. Nee, broeder, stropdas draag ik dus principieel niet. Want iedereen in het nette pak draagt de stropdas. Ik dus niet, want het blijkt een alternatief te zijn. Zo zit dat gewoon. Nee, vergis je niet, al 30 jaar of zo, ik kan het zo gauw niet uitrekenen. Dat is nou eenmaal zo. Ja, waarom moet je nou zo nodig meedoen ergens mee? He? Waarom moet je nou opgaan in een massa enzovoorts? Dat slaat toch helemaal nergens op? Waarom moet je nou zo nodig jezelf ergens in verliezen? En ergens in opgaan, ergens in verdrinken. Ik bedoel, ik zie dat helemaal niet zitten. Nou ja, goed, laat maar zeggen. Sommige mensen begrijpen dit namelijk niet. Maar wij als kinderen gods, wij zouden dat ook niet doen. Ik denk dat wij als kinderen gods trouwens die neiging niet zo sterk hebben. Anders dan waren we geen kinderen gods geworden. Want als wij gewoon met iedereen zouden meedoen, dan zouden wij de Bijbel gewoon in de hoek slingeren. Dat is het eigenlijk. Hè? Doen waar we zin in hebben en ons over de waarheid niet bekommeren. Want die kost gewoon het geld en een deel van ons leven minstens. En als het goed is, heel ons leven. Zo is het eigenlijk. Hè? Maar laten wij dan daar ook niet met meedoen. Dat is ook nergens voor nodig. Zo zij dan hun medegenoten niet. Allerbelangrijk, laat ik het nou eens even zeggen, weer naar aardse maatstaven. Alle mensen die voor de oude schepping, voor de wereld, voor de geschiedenis van betekenis zijn geweest, waren mensen die nooit met de stroom meegingen. En voor zover wij wat hebben te danken aan de geschiedenis, voor zover het ons iets heeft opgeleverd, zal ik maar zeggen, komt het altijd door mensen die hun nek uitstaken en wegen gingen die nooit eerder gegaan waren. En zo is dat nou eenmaal. Die gingen niet met de stroom mee. Nou goed. Zo zij dan hun medegenoten niet. In het Oude Testament staat ergens: gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Jaren geleden lazen wij dat op de achterkant van auto's, weet u nog? Voordat die RS-hoopsticker kwam, hebben we een tijd gehad van de stickers met één weg. En nog eerder geloof ik de stickers met: gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Weet je dat nog? Dat was alweer een poosje terug. Maar het is inderdaad een Bijbelse uitspraak. Nou, dat doen we dus niet. Zij dan uw medegenoten niet, vers 8, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. Dat is een fundamentele uitspraak, omdat er niet eens staat dat we lichten zouden zijn. Die uitspraken kennen wij ook, weet u wel, van de zondagsschool en vooral rond kerstfeest. Jezus zegt van ons dat wij kaarsjes zijn of zoiets, hè? Zo was het toch, hè? Brandend in de nacht, dat we lichtjes zijn, hoe dat dan heten mag. Of gewoon, we zouden licht der wereld zijn of iets dergelijks. Moesten jullie toen ook met zo'n kaars in je hand staan, met het hete kaarsvet over je handen? Hè? Nou goed, met zo'n witte jurk kan voor Engels spelen. Nee, nooit gedaan. Ja, nou goed. Laat me zitten. Maar er staat niet, men moet dat zijn, er staat, maar nu zijt gij licht in de Here. Daar is een goede reden voor. De gedachte is namelijk dat die begrippen als duisternis en licht gebruikt worden feitelijk aan de ene kant voor heel de oude schepping, de duisternis, en licht voor heel de nieuwe schepping. En bovendien wordt de term duisternis gebruikt als synoniem voor de duivel. Daar komt het ongeveer op neer. Die heeft er al in hoofdstuk 2, vervolgens in hoofdstuk 6 ook nog. De macht der duisternis, weet u wel, waar hij de chef van is of zoiets. Maar aan de andere kant wordt licht gebruikt gewoon ter aanduiding van God zelf. U weet wel, God is licht. En waar wij uit God geboren zijn, zijn wij dus lichten. Bovendien, God heet onze Vader, maar hij heet de Vader der lichten. In de Jacobus 1 is dat, geloof ik. Vandaar dat het woord licht gebruikt wordt ook als synoniem voor geest. Ik kan het niet missen, want beide termen duiden ook leven aan. Leven, licht, geest zijn in hoge mate synonieme begrippen. Dat is hier kennelijk ook zo, want ik wijs er nog maar even op, of alvast even op, dat ik weliswaar in vers 9 gelezen heb, want de vrucht des geestes is in alle goedigheid enzovoorts. Maar in werkelijkheid staat er, de vrucht des lichts is in alle goedigheid. Het hele schriftgedeelte spreekt namelijk over licht. Hetgeen ook mogen blijken uit vers 13 en 14. Het gaat om licht waarin wij zouden wandelen. Het gaat om licht waarin wij zouden leven. Het gaat om licht dat wij nou eenmaal zijn. Wij zijn licht. En we zouden niet met de duisternis meedoen, is de gedachte. Dat is natuurlijk een soort van overdrachtelijk taalgebruik, maar niettemin volstrekt Bijbels. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. En omdat wij licht zijn, omdat we in de Here zijn, zouden wij ook als zonen des lichts, kinderen des lichts, wandelen. Dat is ook een belangrijke waarde die men nooit uit het oog moet verliezen. Wij zijn heilig, daarom zouden we als heiligen wandelen. Wij zijn kinderen Gods, wij zouden daarom als kinderen Gods wandelen. Sommigen denken het andersom moet, dat je eerst als kinderen Gods moet wandelen en dan na verloop van tijd krijg je een diploma of zoiets. He, als je het goed afbrengt, dan slaag je en dan word je nog eens een kind van God. Je moet eerst net doen of je er een bent en zo gaan leven en dan word je het misschien nog eens een keer. Het is een groot misverstand, het is net andersom. Je bent kind van God, daarom word je geacht ook zo als kinderen Gods te wandelen. Je bent geroepen tot zoonschap, je wordt dus geacht te wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent, enzovoort. Je bent heilig, alle gelovigen worden heiligen genoemd in de Bijbel, en wij zouden dus inderdaad heilig wandelen, is de gedachte. En we zijn licht, en dus zouden we inderdaad als kinderen des lichts wandelen. Maar op de achtergrond hebben we dat woord geest inderdaad. Vandaar dat in vers 9 dat woord geest in de plaats gesteld is van het begrip licht. Door een of ander misverstand, maar het maakt niet zoveel uit. Want de waarheid wordt er helemaal niet anders van natuurlijk. De vrucht van de geest is inderdaad liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. En in mijn Bijbel heeft men er ook keurige verwijzing ondergezet naar Galaten 5 vers 22. Waar het om precies dezelfde dingen gaat. Ik meen trouwens dat we die vorige keer hebben aangehaald, omdat er ook, ja, om, zeker weten, omdat daar in vers 21 ook staat dat degene die zulke dingen doen, Galaten 5 vers 21, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En dan staat er maar de vrucht van de geest, dat is wat men doen zou dus, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid enzovoorts. Waarbij ik er nog maar eens op wijs dat hier staat in Galaten 5 vers 19... de werken des vleeses zijn openbaar, dubbele punt. Maar daartegenover staat in vers 22 de vrucht van de geest. Het is een dubbele tegenstelling. De tegenstelling namelijk in de eerste plaats tussen vlees en geest, maar vervolgens ook de tegenstelling tussen werken en vrucht. Werken kost activiteit, zal ik maar zeggen. Dat kost moeite en wat het maar wezen mag. Vrucht niet. Vrucht ontstaat vanzelf. En het kost moeite om het tegen te houden. Dat is het eigenlijk. Zie? De vrucht van de geest. En diezelfde vrucht van de geest wordt hier dan ook inderdaad in Efeze 5 genoemd. Met een paar andere woorden. Maar daar staat de vrucht van de geest is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Eigenlijk dus, de vrucht van het licht is in alle goedigheid en waarheid. En dan vullen we nog een ander synoniem in voor licht. Namelijk, dat is niet zo moeilijk hoor, woord. Want een paar versen verderop staat, al wat openbaar maakt is licht. Nou, noem eens iets dat openbaar maakt. Wel, per definitie, woord. Het woord is licht, u weet wel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. U weet wel, die spreuk, ingelijst en opgehangen in de logeerkamer. Dat weet u toch? Want die is alleen bestemd voor de visite. Heb je het nooit meegemaakt? Nou ja, goed. Ja. Licht dus. En het punt is dan ook dat de vrucht van de geest niks anders is dan de vrucht van het woord Gods in ons. Zoals Jacobus dat zei, en zij ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen, uw wandel, uw zielen kan zalig maken. Het woord moet dat dus doen. Het gaat om de uitwerking van het woord van God in onze harten. Hier staat het eigenlijk ook, maar een beetje met een omweg, want en verderop wordt gezegd in vers 18, wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Bij voorkeur ook waarin overdaad is, uiteraard. Wordt vervuld met de geest. Waar wij vervuld worden met de geest Gods namelijk, zal die geest ook inderdaad vrucht voortbrengen in ons leven. Maar de aardigheid is, maar daar kom ik dan misschien nog op terug. De aardigheid is dat in het overeenkomstige vers in Colossense, Colossense 3 vers 16, gezegd wordt, niet wordt vervuld met de geest, maar er staat het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Maar als daarna het resultaat genoemd wordt, blijkt dat hetzelfde te zijn als wat hier in Efeze staat. Namelijk sprekend onderkant met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, etc. En wat er verder volgt, uiteraard. Want de vrucht van de geest is niks anders dan de vrucht van het woord van God in onze levens. Daarmee wordt Romeinen 12 ook weer wat duidelijker. Wij zouden vernieuwd worden in ons denken. Dat komt gewoon omdat we ons hart, onze gedachten vullen met het woord Gods. En daaruit zou men dan vervolgens wandelen. Daaruit zou men verstaan wat de goede, welbehagelijke wil van God zei. En daaruit zou men leven. Dat is de gedachtegang. En de vrucht van de geest imiteren, zo van, wij moeten toch, wat was de vrucht van de geest ook weer? Wij moeten toch lief zijn voor elkaar. U weet wel, de vrucht van de geest is liefde. Wij moeten toch blij zijn. Dus christenen zeggen met een stalen gezicht, ik ben zo blij dat ik een kind van God ben. We zijn zo blijmoediger van geworden. Want ja, het moet. Men moet nou helemaal blij zijn. Je moet lief zijn voor elkaar. Dus dan had een glimlach op het gezicht getoverd. En dan, hoe is het met u? Enzovoort. En niemand luistert ernaar, het interesseert ook niemand. Maar je moet het elkaar vragen. Want je wordt toch een beetje... dat is zo, hoor. En heel wat prediking in de praktijk is de prediking van wat men zou doen. Namelijk, men zou lief zijn voor elkaar, men zou blij zijn, men zou vrede hebben, dan wel tevreden zijn. Men zou langmoedig zijn, men zou goede tieren zijn, men zou matig zijn en wat het allemaal maar heten mag enzovoort. Maar het helpt natuurlijk nooit. Het enige wat ermee bereikt wordt, is dat mensen gaan doen alsof. Men moet, het wordt immers van hen verwacht. Ja? Ja, dan gaat men een rol spelen, heet dat. Over de psychische consequenties daarvan zullen we het maar niet hebben. Want die zijn niet zo fraai. Maar in ieder geval, men gaat dat dikwijls zo doen. Wat moet men anders? Het kan namelijk niet, want dit komt niet voor. Kijk, uit het vlees, uit de natuurlijke mens komt voort. Overspel, hoerij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgewerijf en geven vijandschappen, twisten, afgunstigheden en zo verder. Dat weet u. Maar die vrucht van de geest, is vrucht van de geest. Dat komt niet voort uit het vlees. En je kunt wel doen alsof, maar daarom is het er niet. Dan krijg je het verhaal van de fariseeën. U weet wel, witgepleisterde graven. Prachtig aan de buitenkant, maar van binnen de dood. Toch? Die deden ook alsof. Moest ook. En ze deden het ook op een of andere wijze. Nou goed. Wat van kinderen Gods verwacht wordt, is dat zij hun harten laten vullen. Inderdaad met het woord Gods, dat wil zeggen met het licht, want dat is het woord Gods. Opdat vervolgens dat woord Gods hun gedachten zou bepalen, hun handelen zou bepalen, hun beslissingen zou bepalen, enzovoorts. Begrijp je me goed, ik heb het niet eens over de wet Gods. Zo van dat we de wet uit het hoofd kennen en uit het hoofd weten wat we wel en niet mogen, daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat inderdaad dat woord van het nieuwe verbond, het evangelie enzovoorts, dat dat in ons is, zodat inderdaad het woord Gods in ons is, zodat inderdaad het leven Gods in ons is, want dat is allemaal hetzelfde, zodat inderdaad de goddelijke natuur in ons tot ontwikkeling komt. Dat is eigenlijk de gang van zaken. En dat zal deze vrucht met zich meebrengen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar alleen wanneer we ons inderdaad voeden aan, want zo heet zoiets, dat woord Gods. En dat zal vrucht dragen. Het woord Gods in ons zal vrucht dragen. Alleen de verantwoordelijkheid om ons met dat woord te vullen, of met de woorden van vers 18... de verantwoordelijkheid om ons te vullen met de geest ligt bij onszelf. Dat is niet anders. Ik zeg wel eens, al bid je 3 weken lang of de Heer je hart wil vullen met zijn geest. Dat zal niet helpen. Echt niet. We hebben zelf de verantwoordelijkheid om dat te doen. De Heer bidt tot ons en zegt, word vervuld met de geest. Het ligt niet aan hem. Maar het is niet zomaar een ingreep van Gods zijde waarmee we ineens vervuld worden met de geest. Zo is het niet. Wij zouden namelijk onszelf openstellen voor dat woord Gods. Bewust. Dat kost ons inderdaad het een en ander. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat is de enige manier. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt inderdaad bij ons. Waarna dat woord zijn uitwerking in ons zou hebben. En zal hebben. Tenzij we dat natuurlijk tegenwerken. Of niet willen. Maar vooruit. Maar dat is de gang van zaken. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt inderdaad volstrekt bij onszelf. Nou goed, de vrucht van het licht, vers 9, dan wel de vrucht van de geest. De vrucht van het licht is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Korte opsomming, tussendoor. Het vers staat ook tussen haakjes, want het is inderdaad een parenthese. De hoofdzin loopt namelijk van vers 8 gewoon verder door in vers 10. Namelijk, wandelt als kinderen des lichts, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. Zo doet men dat. Wandelt als kinderen des lichts. Wil ook inderdaad zeggen dat wij proeven wat de Heere wel behagelijk zij. Eveneens dus de uitdrukking, uitgelaten 12 vers 2 dus. Dat is waar het om gaat. Wij zullen ons altijd afvragen wat de Heer van ons verwacht. En dat zouden wij vervolgens doen. zonder bedenkingen. Zo zit dat eigenlijk. Nou goed. En dan vers 11. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Is uiteraard hetzelfde als zijt hun medegenoten niet uit vers 7. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Doet daar niet aan mee. Maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Dat wil zeggen, hoe weten wij nou of het gaat om werken der duisternis? Nou, sommige dingen weet je dat zo zonder meer en ze worden ook soms opgesomd. Soms weten we het niet. Dan denk ik altijd, dan kun je altijd wel een boekje kopen ergens op een boekentafel waarin uiteengezet wordt wat je allemaal als christen niet mag omdat het werken der duisternis zijn. Vooral geen grammofoonplaten achterstevoren afdraaien. Ik weet nog niet hoe het moet, maar het, schijnt, maar het mag ook niet. Dus, nou, dat soort dingen. Goed. Ja, zo waren er nog een paar. Hè. Ik denk altijd, hoe komen ze erop? Hè? Maar goed. Nee, wij weten wat de werken der duisternis zijn. Doordat wij inderdaad leven in het licht van dat woord van God. Daardoor namelijk worden die dingen openbaar. En ik moet u zeggen dat er heel wat belangrijke zaken zijn dan het achterstevoren afdraaien van grammofoonplaten. Of het gebruiken van streepjescodes of wat het me wezen. Maar ik moet er altijd om lachen. Nooit gehoord, dat mag ook niet, de streepjescodes. Nee, er schijnt 3 keer in 6 in verborgen te zitten. Weet je veel? Dat kan ik ook niet zien trouwens, dus maakt me ook niks uit. Hè? Streepjescode hebben we. Streepjescode. Streepjescode. Dat was ook van de duivel. Er is een dikke boek over geschreven hoor. Dat is echt waar. En nog zo het een en ander. Gisteren kreeg ik nog een papiertje in handen. Geschreven door iemand. Die was nog dokter ook. Maar goed. Ik weet ook hoe. Dan moet je een A4'tje volschrijven. Met een interessant verhaal. Dan stuur je naar Amerika. Met je creditcardnummer. En dan krijg je over de post zo'n bul. Maar goed, ja, zo is dat. Maar goed, dan ben je dokter, ik zal het niet zeggen, deze keer. Maar die schrijven dan een folder over het kaartspel en de oorsprong van het kaartspel en dat wij christenen dus niet mogen kaarten, maar we moeten tot geloof komen. Zo eindigt het wel, dat laatste is natuurlijk waar. Maar wat kaartspel er nou mee te maken heeft, begrijp ik helemaal niet. Als je toch van niks weet, je hebt een kaart, gewoon papierplaatjes erop en wat er nog. Broer, wat is daarmee mis? Wat is daarmee mis? Wie heeft het gemaakt? Ja, dat vraag u toch ook niet als u uw brood eet, wie de bakker was die het bakte. En wat die in zijn vrije tijd allemaal uitspookt, dat weet u toch ook niet. Dat vraag u toch ook niet naar. Toch? En de kruiden van dokter Vogel mogen ook niet. Want die was Jehovah's getuige ooit. Weet u wat uw dokter in zijn vrije tijd doet allemaal? En wat hij gelooft? He? Maar dan haal je wel de pil, wilde ik zeggen. Maar goed, dat bedoelde ik niet. Maar bij wijze van spreken dan. Ja, sorry. Maar bedoel, wat heeft dat er nou mee? Als u denkt dat de duivel zich met dat soort zaken bezighoudt, als met het kaartspel of met streepjescodes, dan heb u dat wel mis. Zo zit dat niet. Waar de duivel zich mee bezig houdt, zijn heel andere zaken. De duivel houdt zich bezig met infiltratie in het hart van de mens in het algemeen. En in het bijzonder van de gelovigen, om hem af te leiden van het woord van God. Opdat dat woord maar niet zijn uitwerking zou hebben. Hij is de grootste theoloog aller eeuwen. Zodat je maar ziet dat theologie een gevaarlijk vak is. Sorry, maar ik meen het 100%. Dat is nou eenmaal zo. In dat soort dingen, in de filosofie, in de dingen waar de mens tegen opkijkt, waar je respect voor heeft, die je bepaald niet als zonde beschouwt, maar daarin komt de werkzaamheid van de duivel tot uitdrukking. Dat hele verhaal dat alle mensen gelijk zijn, is een volstrekt, maar ook volstrekt onbijbelse gedachte. En komt regelrecht van de duivel. Want het verlamt elke activiteit van de mens. Alles doet het, niks doet er meer toe, immers. We zijn toch allemaal gelijk. We hebben gelijke rechten en wat er maar wezen mag. Volgende stap is, en alle worden dus vanzelf wel behouden of allemaal niet, een van de twee. Met andere woorden, we hebben ons er niks meer van aan te trekken. Zo ongeveer zit het, maar ik ga er liever niet te diep op in, op de werken van de duisternis. Het punt is gewoon dat wij niet zouden weten wat verkeerd voor ons is, wij zouden weten wat goed voor ons is. En in het licht van het woord van God merken, proeven wij vanzelf wat die werken der duisternis eventueel zijn. Dat is waar het om gaat. Nou goed, ze worden namelijk, precies zoals het staat, door het licht bestraft. In vers 11 al en in vers 13 ook. Dat wil zeggen, in het licht worden ze als zodanig herkend en verdwijnen ze vanzelf. Zo zit dat. Ik gebruik wel eens het eenvoudige voorbeeld van dat ik ooit een keer meemaakte dat op een bijbelschool. Nee, niet in Wezen, maar ergens anders. Daar was een vergadering van leraren en toen vonden ze dat de studenten moesten toch wat meer onderwezen worden in het Mohammedanisme en in het Boeddhisme en wat het allemaal heten mag. Want iemand van die leraren stond ook te oreren van wat weten onze jongeren nou van het Mohammedanisme? Toen stond mijn oudste oom op, oom Jo, die stond op en zei gelukkig niets. Gelukkig niets. En bovendien, want er komt natuurlijk wel een verhaal achteraan. Bovendien, wat heb je er nou aan om te weten wat allemaal leugens zijn? Wat niet waar is, wat schiet je daar nou mee op? Je moet weten wat de waarheid is en het licht van de licht. Van de waarheid is licht, hè? Zendt Heer uw licht en waarheid neder, weet u wel. In het licht van de waarheid wordt een leugen als zodanig meteen herkend. Dat is helemaal geen probleem. Dat hoef je niet van tevoren allemaal te weten. Bovendien, als je de leugen moet bestuderen, dan heb ik dat eens nagevraagd aan een filosoof die zei, de leugen, hoezo de leugen? Als je er één hebt, dan heb je meteen een heel nest, heet zoiets. Dan heb je meteen een heleboel. Er bestaat niet zoiets als de leugen. Het aantal leugens is per definitie oneindig. Het aantal afwijkingen van de waarheid is per definitie oneindig. Er is namelijk maar één waarheid. Tegenover de vele leugens. Hoewel de Bijbel natuurlijk de leugens ook terugbrengt tot één. Namelijk het wegredeneren van God. Dat weet ik wel, maar in het algemeen is het zo. De waarheid kan er maar één zijn. En leugens, daar kunnen er een heleboel zijn. En als je die moet gaan bestuderen, dan kom je nooit tot kennis van waarheid. En bovendien, je zult hier leven voor nodig hebben. En meer dan dat. Dat werkt helemaal niet. Wat wij zouden kennen is gewoon de Bijbel, gewoon het woord van God en anders niks. En dat maakt ons immuun, uiteraard, voor de leugen. Er is niks moeilijks aan. Als je de waarheid kent, weet, van overtuigd bent, dan kan niemand je meer wat doen. Wat het Mohammedanisme leert, ik heb geen flauw idee. Maar ze geloven niet in de Heer Jezus Christus, dan houdt alles op. Ja. Toch? Wat moet ik er dan verder van weten? Niks toch? En waar het vijandig staat tegenover de Bijbel en het christendom, is de kans groot, heel groot, dat het rechtstreeks van de duivel afkomstig is. Nou, zo wat. Die is nou eenmaal de God deze eeuw. Die heeft de hele wereld in zijn macht, maar ik wil er niet mee te maken hebben. Zo zit het ongeveer. Het is echt niet moeilijk hoor. Je ontkomt er niet aan, als je als kind van God wil leven, inderdaad Goden wel behagelijk. Dan kan dat alleen wanneer je hart vult met de Bijbel. Daar zouden wij kennis van hebben. Niet zozeer om de leugen te bestrijden, maar gewoon, je hebt dat nodig om God te dienen. Daarvoor moet je hem kennen, moet je zijn werken kennen enzovoorts. En daaruit kun je leren wat jouw plaats daarin eventueel zal zijn. En anders is er niks. De rest is volstrekt, maar ook volstrekt onbelangrijk. En wordt vanzelf door het licht bestraft. En dat is ook wat er staat. Al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. En het is uiteraard gewoon de geest Gods, dan wel het woord Gods. Hetgeen hetzelfde is zoals gezegd. Want per slot is het woord Gods ook gewoon door de geest Gods voortgebracht. Dat is wat wij nodig hebben. Het woord van God, de Bijbel dus en niets anders. Nou goed, wij zouden dus als kinderen des lichts wandelen. Wij zouden daardoor inderdaad ontsnappen aan de duisternis. Dat is het idee. Wij zouden in het licht wandelen. En de apostel zegt dan in vers 14. Daarom zegt hij, de vraag is altijd wie. En het antwoord is God. of de geest, of het licht. Want het ging eigenlijk over licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. En ik moet altijd een beetje glimlachen, want de vertalers hadden hier natuurlijk onder moeten zetten waar deze schriftplaats dan, waar deze tekst dan ergens staat in het Oude Testament. Want vergis u niet, daarom zegt hij, wil zeggen dat het ergens al gezegd is, en dat dus hier de volgende zin geciteerd wordt, min of meer, althans aangehaald wordt uit het Oude Testament. En hier is men de draad kwijt, want ik lees alleen Romeinen 13 vers 11 en 1 Thessalonicenzen 5. Daar gaat het inderdaad ongeveer over hetzelfde, maar daar staat niet: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Daar staat wel dat we niet in de duisternis, maar in het licht zouden wandelen. Dat we desdaags zijn en des lichts, niet des nachts nog der duisternis en hoe het allemaal maar heten mag. Maar het punt is nou eenmaal dat de apostel hier in elk geval spreekt over onze situatie als kinderen Gods in onze bedeling. Dat is één. En punt twee, dat waar hij hier deze waarheid naar voren brengt, dat wij zouden wandelen in het licht, om daarmee te ontkomen aan de duisternis, dat hij die baseert op een oudtestamentische profetie die volgens de apostel Paulus in elk geval op ons in onze dagen van toepassing is. Ik zeg het met groot genoegen, want ik kan er weer even achteraan zeggen dat dan dus gemeentelijke waarheid, want daar gaat het hier over, gewoon ontleend wordt letterlijk aan het Oude Testament. Zo zit het nou eenmaal. Maar dat heb ik al eerder gezegd, hè? Alles wat in Efeze staat is ontleend aan het Oude Testament. Maar goed, dat heb ik bij een andere gelegenheid eens uiteengezet. Maar ik blader even terug naar de plaats waar die tekst echt staat. Dat is namelijk in Jesaja 63. Nee, 63. 60. Jesaja 60. Want ik vind het een prachtige uitspraak. Mede omdat dit citaat in Efeze niet letterlijk overgenomen is, niet woord voor woord, namelijk uit Jesaja 60, hoewel ik het niet echt nauwkeurig weet, want als de bedoeling was om het letterlijk te citeren, zou dat gebeurd zijn vanuit de Septuaginta, en die heb ik er niet bij geraadpleegd, de Griekse vertaling namelijk van het Oude Testament. Dus we hebben alleen de vergelijking tussen onze beide Nederlandse vertalingen, de een uit Hebreeuws en de ander uit Grieks. Maar er staat dan, Jesaja 60 vers 1, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En dat is het vers wat geciteerd wordt, alleen niet letterlijk. Waar in Jesaja 60 vers 1 staat, maak u op, staat er gewoon in Efeze 5 vers 14, ontwaakt. Maar niemand kan ontkennen dat de term zich opmaken gewoon betekent opstaan. Nou, iets meer dan dat. Opstaan, aankleden, zich gereed maken voor de dag. En het ons Nederlandse woord zich opmaken wordt nog steeds in die betekenis gebruikt. Door de dames, hoofdzakelijk. Maar laat me zitten. Maar u weet wat, ik bedoel gewoon nog even die teksten als: en Jozua maakte zich des morgens vroeg op. Dat had niks met de make-up te maken, maar wel met opmaken. Gek is dat, hè? Nou ja. Zich opmaken wil zeggen opstaan, aankleden en aan het werk gaan. Beginnen. Maak u op, word verlicht, zegt Jesaja 60 vers 1. Maak u op, word verlicht. En het is twee keer hetzelfde. Dat wil zeggen, kom tot het licht. Slapen doet men gewoonlijk in de duisternis namelijk. Toen zei 1 Thessalonicenzen 5, wij zijn niet des nachts nog der duisternis, dus laat ons niet slapen. Maar maak u op, word verlicht of kom tot het licht, ga in het licht staan, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En wat Efeze 5 ervan zegt, is dat dit opstaan en tot het licht komen eigenlijk gewoon betekent dat men uit de duisternis van de dood zou opstaan en zou komen tot het licht, namelijk het leven. Want licht is ook leven. Licht is ook het woord en het woord is leven. En dat alles is weer geest, weet u wel. Het zijn allemaal synoniemen. Want Efeze 5 zegt, ontwaakt gij die slaapt, en, in de betekenis van namelijk, staat op uit de doden. En let op, niet uit de dood, zelfs maar uit de doden. De apostel past het vers uitsluitend toe op onze dagen. Staat op uit de doden. Van tussen de doden uit is de gedachte. Wij zouden tot leven komen in praktische zin. Waarmee achteraf wordt vastgesteld dat de uitdrukking maak u op en wordt verlicht in Jesaja 60. Dus feitelijk ook betekent opstaan uit de dood. Hoewel dood natuurlijk in de Bijbel een nogal breed begrip is. Maar niettemin, dat is wat er staat. En als daarna staat in Jesaja 60 vers 1. En de Heer, uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dan stellen we in de eerste plaats vast gewoon dat het licht komt. Dat is uiteraard gewoon het licht van het nieuwe verbond. Het licht van de Heer Jezus Christus die immers de middelaar is van het nieuwe verbond. En die ook het licht der wereld genoemd wordt. Uw licht komt. Maar er wordt nog meer bij gezegd. Uw licht komt en, in de betekenis van namelijk, want we zouden de vraag stellen, hoezo licht, welk licht? Nou staat er, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. De heerlijkheid van Jehovah. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Wat is dat? Dat geldt niet alleen voor dit vers, geldt altijd. Als er staat, de heerlijkheid des Heren, wat is dat dan? Hè? Gewoon Christus. De heerlijkheid des Heren is gewoon Christus. Er is moeilijks aan. En zo staat het ook in Efeze 5. Want daar staat, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Heerlijkheid is sowieso lichten. Ja, goed. Dat wil zeggen, wat in Jesaja 60 vers 1 Jehovah heet, of de heerlijkheid van Jehovah, heet in Efeze 5 vers 14 Christus. En nou begrijpen wij dus ineens waarom niet gewoon onder dat vers in Efeze 5 een verwijzing staat naar Jesaja 63. Of Jesaja 60. Of niet? Jawel, hè? Want de conclusie is dat Christus dezelfde is als Jehovah. Maar dat strookt niet met de algemene opvattingen over de levende drie-eenheid. En daar waagt men zich dus niet aan. Dus dan maar geen tekstverwijzing. Dan kan men zich ook geen buil vallen. Maar niettemin is dit volstrekt bijbels. Christus is wel degelijk Jehovah. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus, die gewoon zei op de Pinksterdag, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, tot Here en tot Christus gesteld heeft. Christus is de Here en de Here is Christus. Ik heb het trouwens eens nagelezen in Jesaja. Er staat vele malen wie de verlosser is. Wie is de verlosser? Christus, toch? No problem. Maar er staat Jehovah. Ik ben Jehovah, uw verlosser, de heilige Israëls, enzovoorts. Hij is echt volstrekt dezelfde. Ik ga het nou niet verder uitleggen. Stel het gewoon vast. De schrift leert dat gewoon zo. Want wat er met Jehovah gebeurd is, is dat hij inderdaad vernederd geworden is, dat hij mens geworden is enzovoorts. Vervolgens leed en stierf, maar daarna uit de dood opstond. En bij die gelegenheid werd hij gesteld tot Christus, maar ook en weer tot Here. Hij legde zijn godheid af. Rond kerstfeest mag je dat rustig zeggen, want dan zingen we dat zelfs, dat soort terminologie. Hij legde zijn godheid af, maar bij zijn opstanding, moet ik dan zeggen, deed hij zijn godheid weer aan. Of werd hij vervuld met al de volheid Gods, of hoe dat maar heten mag. Maar wij spreken toch over de Heere Jezus Christus. Dat is inderdaad Jehovah Jezus Christus. Zie? Dus volstrekt dezelfde. Maar de aardigheid is nu, want dit is maar een bijzaak, want je komt dan in problemen terecht, dus ik noem het maar even. Maar het is maar bijzaak. De aardigheid is nu dat deze waarheid in verband met ons als gemeente wordt ontleend aan een uitspraak uit Jesaja 60. En het is wel aardig om hem even verder te lezen. Want er staat dus, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Namelijk, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is gewoon de aankondiging van het nieuwe verbond. En daarmee zelfs prediking van het evangelie. En dan vers 2 geeft wat decor, dat wil zeggen wat achtergrond bij dit vers. Namelijk, want, dus er komt dus de toelichting. Want, zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En nog een keer hetzelfde. Donkerheid zal de volken bedekken. Dat hebben we toch, hè? Als dat ooit van toepassing is, dat duisternis de aarde bedekt en donkerheid de volken, in geestelijke zin uiteraard, hè? Als het ooit van toepassing is, dan is dat in onze bedeling. Daar moet ik morgen over spreken, dus moet me nou beheersen dat niet te veel vertellen in één keer. Maar als het ooit van toepassing is, is dat in onze dagen, waarin immers de Heer de wereld, de volken, heeft losgelaten, waarin het licht uit de wereld is verdwenen en hoe het allemaal maar heten mag. En al bijna 2000 jaar verkeert de aarde in duisternis en verkeren de volken in donkerheid, zegt dat maar tegen Bottini. Hè? Nee, die kreeg geen antwoord van zijn interviewer. Dat was ook voor de eeuw. Nee, want ik hou van circus, dat begrijp ik. Maar goed. Die God die duizenden mensen, miljoenen mensen bij gelegenheid laat creperen van de honger en anderen laat omkomen in het oorlogsgeweld, die God, die heeft voor mij geen aantrekkingskracht. Die hoef ik niet. Einde van het verhaal. Hij kreeg ook geen antwoord. Maar er is een eenvoudig Bijbels antwoord. God heeft gezegd, die mensen, die volkeren die mij niet dienen, die mijn schepselen zijn, maar mij niet willen eren, die mijn bestaan zelfs ontkennen, die mijn praktische genade, die door alle mensen gekomen is, ontkennen, die mensen moet ik niet. En dat is de situatie waarin wij inmiddels, sinds de eerste komst van Christus leven, de situatie waarin God geen bemoeienis heeft, in ieder geval niet in het openbaar, waar hij geen bemoeienis heeft met de wereld. Dat is het verhaal. De mens wil immers geen God, wil immers zelf God zijn. God zegt, nou, dan zoekt hij het maar uit. Dan moet hij maar zien waar hij terechtkomt. Nou, in de macht van de duivel dus. Maar dat is ongeveer waar het op neerkomt. Dat is de gang van zaken. En dus, dit vers beschrijft onze tegenwoordige bedeling. Wellicht ook nog de volgende, hoor, daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval de onze, want daartoe wordt het ook aangehaald in Efeze. Zie, duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan. Christus zal over u lichten. Zijn heerlijkheid, Christus dus, zal over u gezien worden. En de aardigheid is dat dit bijna letterlijk hetzelfde is, weer, als Johannes 1, hij kwam, het licht, het gaat over het licht in Johannes 1. Het kwam in de wereld, maar er staat, het licht kwam in de wereld, maar hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Het licht kwam tot het zijne, Israël dus, maar het Joodse volk in elk geval, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En bleven dus in duisternis achter. Dat is ook het Johannes-evangelie. Het hele Johannes-evangelie gaat over het licht was in de wereld, maar het is verdwenen en de wereld is in duisternis gebleven. Maar staat in hoofdstuk 1. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. En degene die hem aannamen, zijn kinderen gods geworden. En het is nog steeds zo, degene die hem aannemen, worden ook inderdaad kinderen gods, zoals ook later expliciet vermeld wordt. En hier staat net zoiets, namelijk, doch over u zal de Heere opgaan. Over wie dan? Over degene die hem aangenomen hebben, uiteraard. Zijn heerlijkheid zal over ons voorzien worden. En dus, wij zouden in het licht wandelen. Waarna het volgende vers spreekt over wat in de toekomst zal gebeuren uiteraard. Namelijk de heidenen, de volken, zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Want dat is onze positie straks in de toekomst wanneer we zullen delen in de heerlijkheid van Christus. En inderdaad met hem zullen verheerlijkt zijn. Dus goed lees, staat het hier allemaal dus al. Nou, ik laat het er maar weer bij en ga terug naar Efeze 5. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Wel, zie dan hoe gij voorzichtiglijk, ik ben altijd blij met het woord in de Statenvertaling, want het veronderstelt voorzicht. Men zou namelijk vooruit kunnen zien. Men vertaalt het meestal weg met verstandig of zoiets. Maar voorzichtig, dat is wat het is. We hebben immers licht, dus kunnen we vooruit zien. Als er geen licht is, kun je niet zien. En zeker niet vooruit. Het is ook wat, wie was het? Ik geloof dat Petrus het zegt en anders is het Jacobus. Die zegt dat er gelovigen zijn die hun reiniging vergeten hebben en die bijziende geworden zijn. Dat wil zeggen, ze zijn van verre niet ziende. En ze weten dus niet waarheen ze onderweg zijn, want ze hebben niet die verre blik naar de toekomst. Ze hebben geen hoop, weten niet waarheen ze onderweg zijn. Ze zijn het licht kwijtgeraakt. Maar hier staat, zie dan hoe gij voorzichtiglijk, dat wil zeggen met een vooruitziende blik, wandelt. Niet als onwijzen. U weet, onwijzen zijn immers in duisternis. En wijzen zijn degenen die verlicht zijn, ook in het Nederlands. Hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn, want hoe dat ook zij, wanneer wij tijd willen gebruiken, want daar komt het altijd op neer. Een deel van ons leven, maar bij voorkeur heel ons leven, maar in de praktijk altijd een deel van ons leven, wanneer we dat gebruiken willen voor de uitvoering van zijn welbehagelijke wil. Kortom, gewoon om hem te dienen of gewoon om goede vruchten te dragen. Dan zullen wij inderdaad daartoe het een en ander moeten onttrekken aan deze wereld. En in de praktijk gewoon onszelf. De dagen zijn boos. Maar wij worden daaraan onttrokken. Wij zouden daarmee instemmen. En ik moet eigenlijk zeggen wat het ons ook kost om in te gaan op dat uitkopen. Wat het ons ook kost. Wij zouden ons ter beschikking stellen van de Heer. Dat is het idee. U weet wel als de bekende levend, heilig en God welbehagelijk offer. Daarom, zijt niet onverstandig. Vers 17. Maar verstaat welke de wil des Heren zij. En hoe men dat zou doen, hoe men die wil des Heren zou verstaan, wordt in het volgende vers gezegd. Dat is ook wat je mag verwachten. En dus staat er, wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Het vers heeft nogal te lijden gehad onder het halve lezen van het vers, namelijk wordt niet dronken van wijn. Er staat toch in de Bijbel, wordt niet dronken van wijn. Dan denk ik altijd, waar moet er anders dronken van worden? Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Hoe lees je nou zo'n vers? Als je er niet zelf wat van maakt, wat staat er nou eigenlijk precies? Staat er, wordt niet dronken van wijn? Dus wordt dronken van bier, het schijnt erg populair te zijn. Nee, er staat niet dat men niet dronken zou worden van wijn. Eigenlijk staat er dat men wel dronken zou worden van wijn. Ja, zeker wel. Wijn namelijk, zeker in dit vers, wijn als type van de geest. Daar zou men dronken van worden, dus toch wijn. Ik citeer dan uit het hoofd altijd ogenblikkelijk. Er is een spreukendichter die zegt, geef sterke drank aan degene die verloren gaan. Is dat recht? Geef wijn, sterke drank aan degene die verloren gaan, opdat zij hun ellende vergeten enzovoorts. Ja. Dat is gewoon typologie. Dat is gewoon typologie. Geef wijn, namelijk nieuw leven, eeuwig leven. Geest aan degene die de weg kwijt zijn. Want verloren gaan wil zeggen de weg kwijt zijn. Hè? Wel wandelen, wel op weg zijn, maar je weet niet waar naartoe. Dat is het ongeveer. Geef wijn aan degene die verloren gaan, die de weg kwijt zijn, opdat ze hun ellende vergeten. Wat ze nodig hebben is nieuw leven. En waar wij nieuw leven hebben ontvangen, en waar wij wandelen vervolgens in dat licht en in dat leven, vergeten wij inderdaad onze ellende. Dat wil zeggen, beheerst ons dat niet meer. En dat is maar waar het om gaat. Daarom is het een tamelijk bijbels gegeven dat mensen die zich in de problemen bevinden, grijpen naar de fles. Het is niet aan te bevelen, want het lost de problemen niet op. Maar het is een bijbels gegeven, want juist ook in dat opzicht is sterke drank een beeld van het leven onder het nieuwe verband. Ja. En als men dan zegt, ja, maar als mensen dronken zijn, dan heb je er verder niks aan. Dat zeg ik, dat is precies de bedoeling. De bedoeling is niet dat de wereld wat aan ons heeft. Wij zijn er niet om een steentje bij te dragen aan de wereld. Integendeel. Moeilijker is het niet hoor. We hebben daar niet mee van doen. Wij zijn daar aan ontrokken. Bovendien, u weet toch waar je de waarheid kunt vinden? Bij? Bij dronken mensen en kinderen. Kinderen en dronken mensen spreken de waarheid, zegt men. En als je van iemand de waarheid wil horen, dan moet je hem eerst dronken voeren. Dat kost wat natuurlijk, maar ja. Persoonlijk wordt alleen dronken van heel dure whisky, maar dan gaat het nou niet om. Dus dan weet u dat vast. Maar die trek ik weer af van de belasting. Dat is weer heel moeilijk natuurlijk, maar vooruit. Maar laat maar zitten. Maar waarheid. Sterke drank bevordert de waarheid. Dat is precies waar het over gaat. Wij namelijk, heel de Bijbel door, is een beeld van het woord van God. Dat inderdaad dikwijls misbruikt wordt. De Bijbel is niet tegen sterke drank, maar de Bijbel is tegen misbruik. Van wat? Ja, dat maakt niet uit. Misbruik is immers verkeerd gebruikt. Dus de Bijbel altijd tegen. Vanzelfsprekend. Maar daarom is wijn wel een beeld van het nieuwe leven. Bovendien, de Heer hield zelf de beker omhoog en sprak plechtig en zei, dit is het bloed, dit is het leven van het nieuwe verbond. Drinkt allen daaruit. Toch? En toen ze dat gedaan hadden, toen duurde het 50 dagen en toen dacht de hele wereld dat die lui dronken geworden waren. Nee, toen was ik, ja toen pas. Dat is leuk, hè? Nee, goed. Toen pas. Maar dat inderdaad, het was inderdaad bij uitstel, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat was op de Pinksterdag. Zij werden in de praktijk vervuld met de geest in de zin van dat de geest inderdaad rechtstreeks door hen werkte. En dus begonnen zij te spreken, want als de geest maar iets doet, dan is het spreken. In elk geval, dat weet u toch, hè? Geest is adem, adem spreekt. Als de geest Gods actief wordt, begint God te spreken. De geest Gods zweefde over de wateren en God zeide. Je kunt het bijna voorspellen. Natuurlijk zegt God dan wat. Dus als de geest in ons werkt, dan komt het in eerste plaats tot uitdrukking via de mond, de keel, de tong, de lippen. Of hoe dat maar heten mag allemaal. En dus, wij zouden daar inderdaad mee gevuld worden. Dat is wat er met de discipelen gebeurde, de Pinksterdag. Zij werden vervuld daarmee en ze begonnen te spreken. Zoals de geest hen gaf uit te spreken. En het commentaar van het publiek was, ze zijn dronken, ze zijn vol zoete wijns. Toch? Toch prachtige symboliek. Toen zei Petrus, nou dat kan niet, want daar is veel te vroeg voor. Maar hoe vindt u die? Maak u op, wordt verlicht. Dat gebeurt nog altijd vroeg. Nou goed. Maar inderdaad, men zou niet dronken worden. Er staat hier, wordt niet dronken van wijn. Er staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Want wijn is een beeld van de geest. Dat volstrekt bijbels type. Daarmee zouden wij vervuld worden. Het is onze opdracht. En bovendien is dan de gedachte dat de verantwoordelijkheid daarvoor, zoals ik er straks al zei, bij ons ligt. En ook hier staat er meteen achter wat er het resultaat van zal zijn. Spreken namelijk. In de eerste plaats, is een hoge mate overigens beeldspraak, maar niettemin. Dus het is een goede beschrijving, omdat de geest inderdaad woord voortbrengt, waarheid, licht enzovoorts. En waar wij gevuld worden, vervuld worden zelfs met de geest, zullen wij spreken. Onder elkander, gelovigen onder elkaar, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Niet zozeer dat er meteen gezongen zou moeten worden, hoewel het natuurlijk een heel goed gebruik is. Maar bovendien gaat het ook in het bijzonder om de inhoud van die psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En lees dan de psalmen maar eens na. Het gaat altijd over de eer van God. Dat zouden wij zoeken. Met de tong en ook met heel het lichaam. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Ik grijp nog even terug op vers 11 en 12. Of 13 is het eigenlijk. Nou vooruit, 11, 12 en 13 dan. Er zouden eventueel misverstanden kunnen reizen naar aanleiding van die versen. Er staat namelijk in vers 11, hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Men zou dat woord bestraffen niet moeten lezen in de gebruikelijke tegenwoordige Nederlandse betekenis van de term, want dat is niet wat het betekent. De bedoeling is niet, zoals ook uit vele andere schriftgedeelten blijkt, dat deze werken der duisternis bestreden zouden moeten worden. Integendeel, waar het om gaat gewoon, is dat die werken der duisternis door ons als werken der duisternis zouden herkend worden. En dat is alles, meer niet. Het woord bestraffen in de zin van, zoals wij in het normale Nederlands gebruiken, namelijk straf uitdelen, die komen we in de Bijbel ook helemaal niet tegen. Dat betekent dat woord ook niet in de dagen van de Statenvertaling. Wat het woord wel betekent, is niet zo moeilijk, daar heb je ook geen woordenboek voor nodig. Er staat namelijk eerst in vers 11, heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. En dan in vers 13, maar al deze dingen, die werken der duisternis dus, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Wat doet het licht dus? Oefening begrijpend lezen, wat doet het licht? Openbaar maken, staat uitgebreid in het eind van het vers. Maar het is een toelichting op wat er eerder stond, namelijk al deze dingen van of door het licht bestraft zijnde. Daar staat dus wat het licht doet, bestraffen. Maar als toelichting staat er, want al wat openbaar maakt is licht. De gedachte is gewoon dat bestraffen niks anders betekent dan openbaar maken. Maar dan het openbaar maken van dingen die, laten we zeggen, het daglicht niet kunnen verdragen. We hebben er in Nederland nog altijd een mooie uitdrukking voor. Bestraffen is namelijk openbaren, maar het openbaren van de dingen die wij liever niet geopenbaard hadden willen hebben. De dingen die in het geheim gedaan worden, gewoon omdat ze niet gedaan zouden worden, überhaupt. Dat is wat bestraffen is. En de gedachte is dus dat wij deze onvruchtbare werkende duisternis niet zouden doen. We zouden er geen gemeenschap aan hebben, maar wij zouden ze veel eer bestraffen. Dat is wat we zouden doen. Maar dat betekent niet bestrijden, betekent ook niet vervolgen, betekent ook niet strafmaatregelen treffen. Dat betekent gewoon aan het licht brengen. Meer niet. Want wij hebben nooit de opdracht gekregen om tegen welke zonde dan ook te strijden op één na. Gij hebt nog tot de broeder toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Welke zonde? De zonde van ongeloof, dus Hebreeën 12. Er staat daar ook gewoon hoor, overigens, voor alle duidelijkheid. Hebreeën 12, vers 3. Hebreeën 12 vers 3, want aanmerkt deze, dat wil zeggen zie op de overste leidsman en voleinde des geloofs uit vers 2. Aanmerkt deze, zie op hem, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. De eerste vraag is, waaruit bestond de zonde van deze zondaren? Dat staat er gewoon dus, hè? Tegenspreken. Tegenspreken tegen wat? Ja, tegen het woord van God uiteraard. Dus is het deze zonde van deze zondaren die van ongeloof. Geloof is immers het aanvaarden van het woord van God zoals het is. En ongeloof is het afwijzen van het woord van God. Maar afwijzen van woord heet ook gewoon tegenspreken. En degenen die het doen worden zondaren genoemd. Wel, alle mensen zijn zondaren, maar hier wordt de term specifiek gebruikt voor die ene zonde van ongeloof. Dat is de hele Hebreeënbrief door zo overigens. En daarbuiten trouwens gewoonlijk ook. Aanmerk deze, die zodanig het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Er staat dus hier dat men tegen een zonde zou strijden, namelijk tegen die van ongeloof. Maar daarna moet ik vaststellen dat zelfs het begrip strijden toegelicht wordt. Want het heet pas in tweede instantie strijden. In eerste instantie heet het tegenstaan. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan. Strijdende enzovoort. En tegenstaan is niet helemaal hetzelfde als strijden. Het is wel strijden, maar tot een bepaald niveau namelijk. Dus namelijk een strijden wat alleen tot doel heeft om zelf staande te blijven. Uit zelfbescherming dus. Het is geen aanvallende strijd dus, maar een defensieve strijd. Daar krijgen wij mee te maken later in Efeze 6. Want daar staat dat wij de gehele wapenrusting God zouden aandoen, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd. Heb je dat? Dat is Efeze 6 ineens weer. Vers 10, 11 en 12. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht der lucht, de macht der duisternis, hoe het maar heten mag. En dan vers 13. Daarom neemt aan, of doet aan, de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Voor zover het dus een strijd is, is het een strijd om te kunnen blijven staan. En dus tot instandhouding van, en dus een, wat wij dan noemen een defensieve strijd, anders niks. Dus voor zover wij strijden tegen de zonde is het alleen een defensieve strijd en alleen tegen die ene zonde, die van ongeloof. Dat wordt trouwens in Hebreeën 12 ook bevestigd, in de eerste verse van het hoofdstuk overigens. Want daar staat, laat ons dan afleggen alle last die ons lichtelijk omringt en de zonde. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is die loopbaan des geloofs en die zonde van ongeloof, dat moet met me afgelopen wezen. Wij kiezen ervoor om ons vertrouwen te stellen op het woord Gods. En dat is het dan. En zo lopen wij dan de loopbaan des geloofs nadat wij die zonde hebben afgelegd. Want de aardigheid is dat weliswaar de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat, is die van ongeloof. De enige zonde waartegen wij zouden strijden eventueel, is die van ongeloof. Maar de enige zonde die wij zo zonder meer kunnen afleggen en dus nooit meer doen, is die van ongeloof. Die zonde is namelijk het makkelijkste van allen te overwinnen, voor onszelf namelijk. Als het ongeloof en dus tegenspraak van anderen is, wordt het moeilijker. Maar wat onszelf betreft, het is gewoon een kiezen. Het is de enige zonde die je gewoon kunt afleggen en dus mee kunt ophouden. Door te kiezen. Kiest heden wie gij dienen zult. Dat is gewoon een keuze. Men kiest om te geloven of men kiest om het woord God te verwerpen zijn van twee. Dat levert verder geen probleem op. Het is een eenvoudige keuze die een mens zou maken. En daar is geen strijd voor nodig. Heb je dat? Want die strijd die we zojuist lazen, was een strijd tegen het ongeloof en dus het tegenspraak van anderen. Van zondaren, van tegensprekers enzovoorts. Daar zouden wij ons niks van aantrekken, daar zouden we ons tegen wapenen enzovoorts. Maar de zonde bestrijden op zich, als ik er langer over ga praten, wordt het hoe langer hoe belachelijker. Het probleem van de zonde, voor zover het een probleem was, nou het was een probleem hoor, vergis u niet. Maar het probleem van de zonde is door God zelf opgelost, het was namelijk zijn probleem. De zonde namelijk maakt de mens ongeschikt, onnuttig, onbekwaam om hem te dienen. Daarmee was het zijn probleem en hij heeft dus dat probleem opgelost door de zonden te veroordelen, door een rechtvaardige vergelding te brengen over de zonden in het algemeen. En hij heeft dus inderdaad de zonden der wereld weggenomen en aan ons als kinderen Gods heeft hij een hoge priester gegeven die verzoening doet voor de zonden des volks. Wat het maar is, want dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het gaat maar om de gedachte dat dat al lang geregeld is. Wat in de praktijk niet geregeld is, dat is eventueel ons eigen praktische leven sindsdien. Maar dat heeft met zonde nauwelijks iets van doen. Het heeft met zonde van doen voor zover er ongeloof in onze levens is. Voor zover wij niet het hele woord, maar dan een deel van het woord God wellicht afwijzen. Dat levert een probleem op. Want wij zouden ons juist vullen met het woord, ons daardoor laten onderwijzen. Waar wij delen daarvan afwijzen, heeft dat natuurlijk consequenties. En voor de rest is het zo dat wij zondaren waren. En zolang we in het lichaam zijn, zullen we dat ook blijven. Maar de schrift leert dat ons dat helemaal niet hoeft te hinderen in onze dienst aan hem. Zodat dat probleem ook is opgelost. En moeilijker is het niet. Wij zouden dus niet daartegen strijden. Bovendien, zonden worden gedaan door de oude mens. En de oude mens wordt geacht dood te zijn, zodat strijden tegen de zonde in feite is strijden tegen lijken. Het klinkt wat lomp, ik weet het, maar ik weet nog hoe ik het anders moet zeggen. De schrift zegt daarvan niet dat we de zonde bestrijden zouden, of de oude mens. Er staat gewoon, leg die af. En ik vind het een pracht van een uitdrukking. De bedoeling is, trek die uit. Maar afleggen is wel een aardige term in het Nederlands daarvoor. Wij zouden afleggen, de oude mens, aangaande de vorige wandeling enzovoorts. En dat betekent in de praktijk er ons dus niets van aantrekken. Want aantrekken is tegenovergestelde van afleggen, dat weet je toch? Ja, het is wat oud en oorspronkelijk Nederlands taalgebruik, maar dat is het wel. Wij zouden ons er niets van aantrekken, ons er niet mee bezighouden. We zouden het volkomen negeren. En dus staat er elders, wij zouden elkaar niet kennen naar het vlees. Want vlees heeft er niks meer mee te maken. Wij zijn immers in Christus een nieuw schepsel. Dat is ons lichaam nog weliswaar niet. Maar dat is een kwestie van tijd. Dat lost zich dus vanzelf al op. Zo is dat. En wij zouden dus niet de zonde bestrijden. Niet in onszelf. Ook niet in de wereld, uiteraard. Want dan moet ik maar weer vaststellen dat waar God zich inderdaad van de wereld ook niks aantrekt. Omdat die volgens hem eveneens dood is. Zouden wij dat dus ook niet doen. Of in eenvoudige termen, waar de Heer de zonde in de wereld niet bestrijdt, zouden wij dat ook niet doen. Wat de Heer doet is namelijk ons trekken uit die wereld. En zo worden we ervan verlost. Maar we zouden die wereld niet bestrijden. Christelijk werk bestaat niet in de eerste plaats uit het bestrijden van de zonden. Christelijk werk bestaat in de eerste plaats uit het prediken van het evangelie. Maar bestrijden van de zonde is bestrijden van een oude schepping. Maar prediken van het evangelie is bekendmaken van een nieuwe schepping. Opdat men daarvoor zou kiezen. En wat de zonde, de oude wereld betreft, wij zouden hem volkomen negeren. Dat is de beste manier. Voor dood houden. Dat staat op zoveel plaatsen. Nou goed. Terug dan naar Efeze 5. Deze dingen zouden aan het licht komen eventueel. Dat we zouden ons realiseren waar we ons niet mee bezig zouden houden. Zo is dat gewoon. En in het licht, door het licht zouden we worden onderwezen. Met dat licht, dan wel met die geest, zouden we ons laten vullen. Let op vers 18 nog een keer. Wordt vervuld met de geest betekent dat het onze verantwoordelijkheid is en dat God dat wel wil doen. God doet het namelijk. Dat blijft zo. Maar niettemin, het hangt van ons af. Het heeft te maken met de mate waarin wij ons daarvoor openstellen. Hij wil dat. Maar het is ook precies hetzelfde als wat ik al geciteerd heb uit Jacobus. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Hij brengt het in ons. Want het moet er goed van doordrongen zijn dat het vullen, zich vullen met het woord Gods, dat doen wij niet zelf. Hij vult ons daarmee. En wij hebben weliswaar dikwijls het idee dat wanneer wij maar ons actief met de Bijbel bezighouden, of daarin verdiepen en dat bestuderen, dat het dan wel in orde komt, maar dat is niet zo. Waar het om gaat namelijk is dat we inderdaad onze levens, onze harten of hoe het maar heten mag, daarvoor open zouden stellen en ook inderdaad de consequenties zouden trekken uit hetgeen wat in de schrift en door de schrift tot ons komt. Verder is het zo, maar daar kan ik om technische redenen echt niet altijd uitgebreid op ingaan. Verder is het zo dat de Heer op een of andere wijze onze echte docent is. Dat wil zeggen dat Hij ons geeft, doseert. Vraag dat maar aan apotheken wat doseren betekent. En daarna moet je dan onderwijzen vragen en dan heb je het ongeveer. Maar die hebben er verschillende opvattingen over. Huh? Ja, zuster, het ene schrijf je met een C en het andere met een S, geloof ik. Maar dat is onzin, hoor. Maar goed, doseren wil zeggen iets toedienen. Nou, de Heer dient ons zijn woord toe. En wij worden geacht dat inderdaad te aanvaarden, dat tot ons te nemen. Het is niet, maar het is niet zoals het naar buiten toe lijkt, een kwestie van studie of zo. Dat is namelijk niet zo. Ja, voor een deel wel. Men ontkomt er niet aan, het heeft ermee te maken. Maar in de praktijk denk ik dat u het dan toch iets makkelijker hebt dan ik. Want u hoeft maar te luisteren, u hoeft alleen maar te aanvaarden of te verwerpen. U kunt hooguit nog nakijken, dat word je ook graag te doen in de schrift, of deze dingen al zo zijn. Maar met studie heeft dat op zich niks meer te maken. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Dat is geen studie in de echte smalle betekenis van de term. Dat is gewoon wat de Bijbel noemt tot zich nemen, eten, zich laten voeden, zoiets. Dat is wat we doen als we eten. We laten ons van alles toestoppen, ik tenminste wel. Ik eet wat de pot schaft namelijk. Ja. En daarna, als er één keer in zit, dan zorgt het lichaam ervoor, de stofwisseling, de spijsvertering, hoe dat maar weten, wat er maar wezen mag, zorgt ervoor dat wat er niet bij hoort of wat niet deugt, dat het er weer uitkomt, zegt de Bijbel ook, netjes. En wat wel bruikbaar is, wordt opgenomen. Nou, zo gaat het met het woord Gods. We nemen het tot ons, we aanvaarden het, we onderzoeken of deze dingen al zo zijn. We baseren ons, denken per slot, niet op wat een ander zegt, maar op wat de schrift zegt, maar dat is het dan. Maar waar het om gaat is dat we die dingen ook inderdaad ons eigen maken. En dat het niet maar theorieën zijn die we tot ons nemen gedurende bepaalde tijdstippen van de week of iets dergelijks. Maar gewoon voor ons leven als zodanig en we geven ons daaraan over. Dat is het idee, dat is wat de Heer van ons vraagt. En op die wijze worden wij gevuld met de geest. Vervuld betekent trouwens helemaal 100% vol. Persoonlijk heb ik het idee dat dat in de praktijk niet gebeurt, waarna ik er meteen achteraan moet zeggen waarom ik dat denk. Er zit namelijk zoveel anders in ons, wat ook noodzakelijk is, dat het eigenlijk niet mogelijk is om helemaal uitsluitend gevuld te zijn met het woord van God. En als u dan zegt, maar het komt toch in de Bijbel voor, dan kom ik terecht bij de uitzondering. En de uitzondering is dat bij gelegenheid het inderdaad kan dat wij alles vergeten, alles kwijt zijn, nog om één ding bezig zijn, maar dat is incidenteel. Zoals op de Pinksterdag. Ik zeg altijd, de discipelen ontvingen de Heilige Geest op de Paasdag. Nou ja, de Heer blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Mag aannemen dat dat meteen gebeurt. En bovendien, de Heilige Geest ontvangen is hetzelfde als wedergeboren worden. Dat is op grond van de opstanding van Christus en niet op grond van Pinksteren. Dat heb je toch? En wat op Pinksteren beschreven staat, is niet zozeer dat de discipelen de geest ontvingen, maar dat ze vervuld werden met de geest. En begonnen te spreken zoals die geest hen gaf uit te spreken. En dat is een incidentele gebeurtenis. En dat kwam nog wel eens een paar keer vaker voor, maar dat is incidenteel. Maar de algemene gedachte is, wij zouden onze harten vullen met het woord God. Verder moet ik erbij zeggen, dat normaal gesproken een dergelijke vervulling met de geest zo zonder meer in de eerste plaats van doen heeft met het woord dat dan gesproken wordt. Maar ik moet u zeggen dat in onze dagen, en ik denk zelfs toen bij de discipelen ook, dat het niet voorkomt dat iemand ineens dingen begint te zeggen die je van tevoren niet wist. Hebben die nog? Ik denk nog steeds over de Pinksterdag dat de discipelen weliswaar spraken in een taal die ze niet kenden aanvankelijk, maar dat ze wel degelijk wisten wat ze zeiden. Want de normale gang van zaken is dat als de geest ons gebruikt, dan doet hij dat op basis van wie wij zijn, of anders gezegd op basis van wat in ons is. Wat er niet in is, komt er ook niet uit. Nou ja, hoe kan ik daarover zeggen? Ik heb het wel eens, als ik sta te spreken, dat ik dingen zeg die ik zo nog nooit gezegd heb. Of combinaties maak, schriftplaatsen met elkaar vergelijken, die ik nog nooit met elkaar vergeleken heb. Dat overkomt me wel eens, maar dat komt ter plekke op. Maar dat gaat alleen, dan kun je wel zeggen, dat is het werk van de geest. Dat zeg ik nu niet, want dat weet ik ook niet. Maar het werkt alleen wanneer eerst de dingen er wel in zitten. Je kunt uit je hoofd spreken, wel twee teksten met elkaar vergelijken. Dan moet je ze wel eerst kennen. En je kent ze niet omdat de geest je geopenbaard heeft, maar gewoon omdat je ze ooit gelezen hebt en meerdere malen, dat je ze vast hebt. Ik bedoel, ze zitten in je geheugen, beter natuurlijk, in je hart enzovoorts. Want zo werkt het. En verder, die dingen werken ook alleen, en we benadrukken het van de menselijke kant, bij voldoende concentratie. Anders werkt het ook niet. Toch? En dat is een geestelijke kwestie. En dat de Heilige Geest daar de hand in heeft, soms. Ja, altijd denk ik niet hoor, maar soms, dat geloof ik wel, ja, natuurlijk, dat kan allemaal. Maar doet er niks aan af dat dit het vervuld zijn met de Geest altijd van doen heeft in de eerste plaats met dat wat in ons is. Dat is waar het om gaat. En echt vol zijn, in de zin van vervuld zijn, dat is een incidentele aangelegenheid, maar niemand kan dat vaststellen of dat aan de hand is of niet, dat weet ik dus ook niet. Maar in het algemeen is de gedachte dat wij ons naar een dergelijke vervulling zouden uitstrekken en ons dus, in wat neutralere en wat genuanceerdere termen, wij zouden ons laten vullen met het woord. Met de Geest. Met het woord. Maar met het woord staat in die andere schriftplaats. Namelijk in Colossense 3, ik heb het er straks al even genoemd. Dat is dat hoofdstuk waar inderdaad staat, en u weet immers dat Colossense en Efeze langs gelijke lijnen geschreven zijn. Colossense 3 zegt, zoek de dingen die boven zijn. Hè? Zo begint het hoofdstuk ongeveer. Zoek de dingen die boven zijn en niet bestrijd de dingen die op de aarde zijn of zo. Zoek de dingen die boven zijn en wat de dingen die op aarde zijn, daarvan staat in vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dat betekent nog niet eens maak ze dood, maar dat betekent houd ze voor dood. Ze niet als levend rekenen. En dat staat er ook, want er staat over die dingen die op de aarde zijn. Er staat in vers 7, in de welke gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. En dan, maar nu legt ook gij dit alles af. En de term afleggen is de term voor het uittrekken van kledingstukken. Afleggen dus. En aantrekken, dat weet je nog. Hè? Maar leg dat af. Maar in een diepere betekenis van de term betekent het, men zou er zich niet mee bezighouden. Zoals aantrekken betekent dat men zich er wel mee bezighoudt, dat weet je. Men zou er niks van aantrekken. En dus dood uw leden die op de aarde zijn en niet vervalsen. En vers 8, maar nu legt ook gij dit alles af. Niet bestrijd ze, maar trek je er niks van aan. Trek je niks aan van gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Ligt niet tegen elkaar. Nou ja, zo gaat de zin dan verder. Maar dat is de gedachte. Waarom zouden we ons er niets van aantrekken? Eenvoudig opdat het ons niet zou hinderen in onze relatie met de Heer, in de praktijk en in onze dienst aan Hem. Wij zouden namelijk de nieuwe mens aandoen, vers 10, die vernieuwd wordt tot kennis en daarmee tot gemeenschap. De nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die Hem geschapen heeft, want zo zouden wij beelddragers Gods worden. Dat is geen bekende gedachte, maar dat komt natuurlijk omdat de duivel ons heeft wijsgemaakt. Sorry dat ik het nou zo cru zeg. Maar dat komt omdat de duivel ons heeft wijsgemaakt dat we op beelddragers Gods waren. En als je dat bent, hoef je het niet meer te worden immers. Maar wat de schrift ons leert, is dat wij dat zouden worden. En wel langs deze weg van wat genoemd wordt heiligmaking. Nou goed, maar dan staat het nog een keer, vers 12, zo doe dan aan, of trek dan aan, als uitverkorenen Gods heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander, vergevende elkander. En elkander liefhebbende, daar ben ik al in vers 14. U merkt dat hier net zo goed een opsomming gegeven wordt van de vrucht van de geest, net als in Efeze 5, waar het dan heet de vrucht des lichts. Maar dan komen we bij vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, één gemeente. En wees dankbaar, en dat wees dankbaar komt overeen met 5 vers 20 van Efeze. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. En dan weer terug in Colossense 3, vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. En in Efeze was het: zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Of vers 15. Zie hoe gij niet wandelt als onwijzen, maar als wijzen. En dan vers 18. Word niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. En ik laat u het maar zien dat dat een volstrekte parallel is, dat dezelfde gedachten ontwikkeld worden, dat alleen soms de formulering wat anders is. Maar waar Efeze zegt, wordt vervuld met de geest, denken wij aan mystiek en zeggen, ja, hoe kan je nou vervuld worden met de geest? En sommigen begrijpen er niks van en zeggen, ja, het moet toch, nou, dan bid ik er maar om. Heer, wilt u mij vullen met uw geest? Met de Bijbel altijd dicht, weet u wel. Dat gebeurt dus nooit. Bovendien, zelfs met de Bijbel open gebeurt het wel, maar het is niet wat men dacht dat het zou zijn. Want men begrijpt niet wat het is, vervuld worden met de geest. Sommigen denken ook dat er staat, kennelijk, wordt vervuld met de geest sprekende onder elkaar in tongen. Nee, dat staat natuurlijk nergens, maar sommigen redeneren wel zo. Maar er staat, wordt vervuld met de geest, Efeze 5, sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heer in uw hart. En Colossense: het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Zodat je maar weer ziet dat het over hetzelfde gaat. Er is nog een leuk verschil trouwens. Efeze zegt, sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Maar Colossense zegt in vers 16, leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat wil je ook nog. Dus niet maar spreken, het is leren en vermanen. Het heeft te maken met onze samenhang, zal ik niet samenzang. Nee, samenhang heeft te maken met onze samenhang als kinderen Gods. En de samenhang wordt ook uitgedrukt in de samenzang. Dat is zo, want zang, en in het bijzonder samenzang, heeft tot doel, eigenlijk gewoon een type hoor, het is een beetje mystiek gebeuren, maar het heeft tot doel uitdrukking te geven aan onze eenheid. En de grootste eenheid die er bestaat is dat verschillende mensen precies hetzelfde zeggen. En de samenzang als godsdienstige ritueel, want dat is wat het is hoor, in alle godsdiensten gebeurt dat. De samenzang heeft tot doel om die eenheid inderdaad tot uitdrukking te brengen. Daartoe krijgen we ook allemaal een tekstboekje met dezelfde tekst daarin, zodat we inderdaad allemaal hetzelfde zingen. Liefst in dezelfde toonaard. Met dezelfde toon. Dat valt in de praktijk niet mee, moet ik u zeggen. Maar ik hoop dat u de typologie daarvan begrijpt. Er zit nog wat anders achter. Het gaat inderdaad om psalmen, lofzang en geestelijke liederen, maar daarin zouden we elkander vermanen. Hetgeen toch veronderstelt dat de tekst van die liederen, die psalmen, lofzang en geestelijke liederen, toch op een of andere wijze zinnig is. Want anders kun je die niet gebruiken om elkander te vermanen. Heb je dat nog? Ja, hoe moet ik dat dan netjes zeggen, zonder dat het arrogant klinkt? Ik ben namelijk van mening dat er tegenwoordig nog nauwelijks fatsoenlijke geestelijke liederen geschreven worden. Het hoeft voor mij trouwens niet, want ik denk dat we nog jaren voort kunnen met wat er is. Maar dat even terzijde. Wij christenen zijn toch conservatief, of niet? Wij hebben toch een evangelie van het jaar nul en een bijbel van nul, hè? En een bijbel van nog ver daarvoor voor een belangrijk deel. Dus laat maar zitten, voor mij hoeft dat niet zo nodig. En als we zeggen, nou het is toch een wat ouderwetse tekst, zeg ik, ja wat denk je van de Statenvertaling? Maar ze hebben nog nooit een betere vertaling kunnen maken. Dus ja, dan hou ik het er maar bij. En ouderwets. Wel, als wij het alle dagen gebruiken, is het helemaal niet ouderwets. Ik begrijp het ook nooit als mensen zeggen, die Statenvertaling, daar kan ik niet lezen, ik begrijp er niks van. Ik heb er geen problemen mee. Ik lees dat gewoon alsof het gewoon Nederlands is. Dat meen ik echt. Ja, ik doe het alle dagen en mijn leven lang. Dan komt het in de praktijk op neer. Wat maakt dat nou uit? Dat went wel. En bovendien, die mensen zeggen, ik lees de Statenvertaling, nou begrijp ik er niks van. Ik vraag ze altijd, en dan lees je goed nieuws. En begrijp je dat dan wel? Meestal krijgen de mensen dan zo'n boei, want dan begrijpen ze net zo min. En als ze dat nou eerlijk zouden zeggen, nee, dat begrijp ik ook niet, zou ik daarna zeggen. Wat denk u dat ik dan zou zeggen? Dan zou ik zeggen, ik ook niet. Want daar begrijp ik nou inderdaad niks van. Mede omdat het dikwijls ook gewoon wattaal is wat er staat, hoor. Maar vooruit. Het is maar wat je gewend bent. Maar goed, wat ik wilde zeggen was... Over die geestelijke liederen. Men schrijft ze niet meer. Geen goeie. Om de doodeenvoudige reden dat een fatsoenlijk geestelijk lied op een of andere wijze toch inhoudelijk wat moet voorstellen. En liefst ook in overeenstemming moet zijn met de schrift. En daar ben ik nog een heel voorzichtige kant. In elk geval moet het tot eer zijn van God. Dan kun je nog altijd zingen, ere zij God. Maar als je nooit anders zingt dan ere zij God, dan is het een armoedig lied, hoor. Toch? Nee, ik heb niks tegen dat lied. Dat lied 48 is onze bundel. En ik zing het elk jaar minstens één keer. Minstens drie keer. Met kerst en van ganse harte, maar in een bredere context. Maar iets dergelijks geldt voor hoe groot zijt gij? Ja, dat weet hij zelf ook wel, zeg ik altijd. Toch? Of wat wordt er gezongen nog meer tegenwoordig? Tegenwoordig wordt, dat weet u misschien niet, dus dan vertel ik het u maar. Dan zeg maar, ere zij God, of hoe groot zijt gij? Of woorden van gelijke strekking. Gij zijt Heer. Ja, ik denk altijd, als je dat moet zingen, is het niet best. Tenzij dan dat dat ook inderdaad in je leven het geval is. Want of hij Heer is als zodanig, ja, dat is waar. Maar of hij de Heer is van ons leven, in de praktijk, dat is nog maar de vraag. Ik heb ook niks tegen die liederen, zolang ze in overeenstemming zijn met de dagelijkse levenspraktijk, ook op maandag en dinsdag gewoon overdag. Heb je dat nog? En men kan God eer geven met een lied. Natuurlijk kan dat, maar men zou dat inderdaad gewoon met heel het leven doen. En niet alleen met de tong. Met een lied wat je dan samen zingt met alle gelovigen. En het is bovendien zo'n lekker lied met zo'n goed ritme. En weet je wel. Begrijp je wel? Ik ben heus gevoelig voor de argumenten. Ik ben per slot ook muzikant. Maar dat is niet waar het echt om gaat. Maar aan de andere kant, ik ben inderdaad... Dik was erg teleurgesteld over de inhoud van teksten van de tegenwoordige geestelijke liederen. Om de eenvoudige reden dat er niks in zin staat. Dat het geen bijbelse achtergrond heeft en zo. Waar ik me dikwijls over verbaas is dat de liederen die wij dan gewoon eens zingen. Uit de bundel van Johan de Heer, ja. Dat die dikwijls zo bijbels zijn. En dat die tekst, soms kan ik zo zeggen, oh dat is... Dat boek, dat hoofdstuk, dat boek, dat hoofdstuk. Soms kun je soms een half bijbelboek in zo'n lied volgen. Dat staat er weliswaar niet bij, maar het is wel zo. Maar waar die waarheden die uiteengezet worden onbekend zijn, worden er dus ook geen liederen gemaakt waarin die waarheden vervat worden. Wat dan alleen nog wel gebeurt, heb ik gemerkt, dat is met psalmen opnieuw berijmd, een nieuwe melodie eronder zet, zodat je ze makkelijker op een gitaar kunt spelen. In plaats van op een kerkorgel. Dat soort dingen. Nee, begrijp je me goed. Ik heb er alle begrip voor, maar ik relativiseer het ook natuurlijk. Zoveel stelt het nou ook weer niet voor. Maar een tekst die je letterlijk in de Bijbel leest op muziek zetten, ja. Ja, dat is gewoon techniek. En soms doet men het goed, soms doet men het slecht. Waar ik waardering voor heb, is dat iemand als Isaac de Costa een lied schrijft wat zo uit zijn hart komt en dat volstrekt Bijbels is. Met eigen woorden, maar volstrekt 100% Bijbels. Toch? Dat is waar het om gaat en dat soort liederen zou het om gaan. Ik moet er nog wat bij zeggen. Psalmen, lofzang en geestelijke liederen is nog niet eens noodzakelijk een muzikale aangelegenheid. Het punt is namelijk dat zingen eigenlijk betekent dat uit verschillende kelen dezelfde tekst komt. Dus wat wij op de lagere school deden, de tafels van vermenigvuldiging opdreunen, klassikaal... is naar oude maatstaven gewoon zingen. Dat heet zo, zingen. Niet omdat het op melodie gaat, maar gewoon omdat het gelijktijdig gebeurt. Heb je dat ook nog? Het is niet noodzakelijk muziek. Vandaar dat we dat af en toe een spitsvondig iemand ons rond kerst de vraag stelt waar het nou eigenlijk staat dat de engelen zongen. Nou, waar staat dat, dat de engelen zongen? In de, boven de velden van Bethlehem, weet u wel. Eva staat daar zo. Waar staat dat, dat de engelen zongen? Nee, nergens. Er staat dat ze iets zeiden. Maar dat heet nou eenmaal zingen. Als ze dat gemeenschappelijk doen, heet dat zingen. En of er dan nog een melodie bij is, dat weet ik niet. Ik moet u zeggen, de melodie hoort er wel bij, maar dit is je reinste typologie. Ik vertel het net te laat, hè, Tom. Maar goed. Maar het is je reinste typologie, want daar waar men samen iets zegt, ontstaat een melodie. Al is het maar zo'n domme melodie van 1 x 1 = 1. Enzovoort. He? Allemaal dezelfde haal, maar er komt wel degelijk een toonhoogte uit. Dat is zo, als we dat zouden proberen, je krijgt automatisch dat we de toonhoogte op elkaar afstemmen, enzovoort. Dan komt er dus, doordat we het gemeenschappelijk doen, komt er iets bij, namelijk melodie. En de melodie staat in hoge mate voor puur geestelijke dingen. De tekst is tamelijk concreet. Komt heel dicht bij het vlees, moet ik eigenlijk zeggen. Maar melodie staat voor geest. Staat voor heel hoge dingen. Er is trouwens niks zo abstract in de kunst als zodanig. Als muziek. En in het bijzonder gaat het dan om melodie en klank. Maar juist die dingen ontstaan wanneer dus uit verschillende kelen dezelfde dingen gezegd worden gelijktijdig. En dat is er de aardigheid van. Zie je? En daarom heet het hier, sprekende onder elkander in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Maar dat kan alleen als uit alle monden dezelfde tekst komt. En dat kan alleen als in alle harten dezelfde tekst zit. Namelijk het woord van God. En daar heb je die beide schriftgedeelten samengevat. Namelijk, wij zullen ons vullen met het woord Gods. En als wij dan beginnen te spreken, zeggen we dezelfde dingen. En op literaire wijze wordt dat hier uitgedrukt als zingen, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Niettemin heet het gewoon spreken of zelfs leren en vermanen. Maar in hoge mate op geestelijk niveau. Dat is waar het om zou gaan. Waarna ik terug ben in Efeze 5, waar dan vervolgens staat. Overigens, ik wijs er even op, maar dat heeft er niet zoveel mee te maken. Er staat niet alleen psalmen, maar ook lofzangen en ook geestelijke liederen. Ik weet, er zijn kerken, denominaties, hoe dat heet, die zingen uitsluitend de psalmen. Er zijn er ook, die hebben psalmen, maar ook gezangen, lofzangen. En u weet hoe het bij de vergadering van gelovigen is, daar hebben ze geestelijke liederen. Dus bundel geestelijke liederen heet dat, ja. Leuk is dat, hè? We zetten dat stempel op en dan is het gerechtvaardigd. Want dan mag je het zingen, want er staat in de Bijbel. Psalmen mag, gezangen mag, en geestelijke liederen mag ook. Nou goed, laat me zitten. Ik vind het altijd een beetje vermakelijk. Iemand moet toch een titel voor dat boekje bedacht hebben, voor die zangbundel. En dus heet het geestelijke liederen. Daarna kwam Johannes de Heer en toen heette het gewoon de zangbundel van Johannes de Heer. Die had links en rechts wat liederen bij elkaar geveegd, enzovoorts. En aan de vergetelheid onttrokken hier en daar, en het heet dan gewoon. Nou goed, die had niet meer behoefte aan een Bijbelse titel. Ik vind het wel leuk. Maar goed, dat even terzijde. Ik zou niet weten waarom David wel liederen mocht maken en Asaf en wij niet. En waarom we ze niet bij dezelfde gelegenheid zouden zingen. Bovendien, David was nog niet eens een kind van God en wij wel. Toch? Hij leefde onder oud-testamentische tijd. Hij was dus nog niet wedergeboren. Wij wel. Waarom zouden wij geen liederen maken tot de eer van de Heer? Nou goed. Maar bij voorkeur alleen als je hart vol is met het woord. Dan wel met de geest. Daarna staat er vers 20. Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want de eerste uitdrukking is het resultaat van vervuld zijn met de geest. Is dat men God dankt te allen tijd over alle dingen. Heb je dat ook nog? Hoe drukt zich dat uit? Waarom herkennen we iemand die vervuld is met de geest? Aan dat hij in tongen spreekt? Nee. Aan het feit dat hij God de alle tijd dankt over alle dingen. En dus leeft uit de genade Gods. Ja, ja, er blijft niet zoveel te wensen over. Er komt nog, hoor, aan het eind van hoofdstuk 6. Wees maar gerust. Want dan krijgen we ook nog alle bidding en smeking enzovoort. Maar vervuld zijn van de geest wil de eerste plaats zeggen dat men zich bewust is wie en wat men in Christus geworden is, dan wel wat men van God ontvangen heeft. En dat is alles. Wij waren dus doodschuldig, wij waren van nature mensen en wij waren dood door de misdaden en de zonde. Voor zover wij niettemin bestaan, ook in onze oude natuur, is dat te danken aan God, die langmoedig is. En ik bedoel dus dat dat net zo goed geldt voor uw ongelovige buurman, dat hij leeft hier, in wat voor omstandigheden ook, maar dat hij leeft, heeft hij te danken aan God. Aan de langmoedigheid Gods. Aan de genade Gods, zeker in onze bedeling van de genade. Alleen, zo iemand weet het niet, maar wij worden geacht dat wel te weten. Dus God te danken in alles, niet alleen voor geestelijke dingen, maar net zo goed voor de stoffelijke dingen die ons deel zijn geworden. We hadden er geen recht op, niettemin. We hebben ze en wij danken dus God. Dat is de meest voor de hand liggende manier om God eer te geven. En dan denk ik, dan kun je wel liederen schrijven over hoe groot zijt gij, en gij zijt Heer, en gij zijt Koning, en gij zijt zo groot. Want dat is de populaire tekst, zo ongeveer, geloof ik. Het is allemaal waar, hoor, inhoudelijk. Maar nou andersom, zullen we nou eens danken? En waarvoor danken we hem dan? En let dan eens op wat voor tekst er dan nog komt. Als mijn God dankt, voor wat dan? Ja, voor alles. Ja. Ik kan ze gauw ineens bedenken, voor alles. En waarvoor danken we hem? Voor wat dan ook. Voor wat dan ook. Voor alles. Dat is wat het is. Maar als de formulering niet verder komt dan wij danken u voor alles. Hebben u dat nooit, dat iemand u ergens voor bedankt en dat u dan denkt, waarvoor eigenlijk? Voor wat dan? En soms denk ik wel eens, stel me dat God zou vragen, ja, dat kan hem wel lezen, maar waar dank je dan voor? Wat dan? Zeg het dan eens. En dan komt wel eens wezen dat men niet eens weet. Waarvoor eigenlijk wel? Begrijp u? Wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dan kun je wel zeggen, ja, alle dingen zijn ons van God geschonken, maar daar heb je de geest niet voor nodig. Maar we ontvangen de geest om te weten wat ons van God geschonken is. En daarvoor zouden wij hem dus danken. Dan zeg ik niet dat u meteen voortaan wat langer een dankengebed moet uitspreken en een lijstje moet afwerken. Net zo min als wanneer u bidt. Ik bedoel, daar gaat het niet om, maar het gaat maar om het beginsel. Dankende God te allen tijd over alle dingen. God de Vader namelijk, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want God de Vader heeft via de Heer Jezus Christus ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. De volgende vraag is altijd meer dan welke. Maar net zo goed ons gezegend met alle stoffelijke zegening. Want als hij gewoon had gedaan wat hij zou hebben kunnen doen, rechtens, dan zou hij al 2000 jaar geleden in elk geval gelijk met de kruisiging van de Heer Jezus een einde gemaakt hebben, de oude schepping. In elk geval. Daarna denken we, dat had ik al eerder gekund. Maar in elk geval, de heel deze oude schepping bestaat door de genade Gods. Toch? Reden genoeg om hem te danken in alles. Waarna het volgende hoofdstuk wordt ingeluid. Dat is in het laatste vers. Nee, niet in het laatste vers. In vers 21 van dit hoofdstuk. Het is natuurlijk makkelijk om achteraf kritiek te hebben. Ik had liever gehad dat het vers net op de andere bladzijde gestaan had. Het staat nu helemaal rechts onderaan. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. En dan denk je, nou, dat is een mooi punt om mee te besluiten. Einde van de bladzijde. In mijn Bijbel althans. En daarna nieuwe pericoop. En dan hebben we het volgende keer over de vrouwen. Oh, en de man ook trouwens. Nou goed. Weet je, zo werkt dat. Maar waar ik u nou over waarschuw, is dat het laatste vers van vers 21 feitelijk het opschrift is boven wat er nu verder volgt. In plaats daarvan heeft men andere opschriften boven gezet. Maar eigenlijk is dit het opschrift. Want het voorgaande schriftgedeelte, vanaf in elk geval 5 vers 1, zegt ons dat wij onderdanig zouden zijn aan God. Echter, met een synoniem. Er staat, zij dan navolgers Gods. En wandelt in de liefde gelijk ook Christus ons lief gehad heeft. Dat betekent gewoon dat we God en Christus onderdanig zouden zijn. En daarmee dus ook zijn navolger zouden zijn. Want onderdanig wil zijn heeft ogenblikkelijk tot gevolg dat we navolgers zouden zijn. Wij nemen namelijk een voorbeeld aan degene aan wie we onderdanig zijn, is de gedachte. Maar tot en met vers 20 in elk geval wordt gesproken over onze onderdanigheid aan God, dan wel aan Christus. Sluit daarmee prachtig aan bij heel de Hebreeënbrief, want daar is ook de gedachte dat we onderdanig zouden zijn aan degene die op de troon zit, namelijk de hoge priester van het nieuwe verband. Volgt precies hetzelfde. Maar vers 21 van Efeze 5 is de aankondiging van wat nu verder volgt, namelijk dat we niet alleen aan Christus onderdanig zouden zijn, maar ook elkander onderdanig zouden zijn. En verder moet ik dan meteen zeggen dat het vers ook uit zijn verband gerukt wordt, want er wordt gezegd, ja, maar we moeten elkaar onderdanig zijn, en de bedoeling is altijd, jij moet aan mij onderdanig zijn. Als het gezegd wordt, 9 van de 10 keer blijf ik aan de veilige kant. Dat betekent, jij moet aan mij onderdanig zijn. Want kijk, als ik aan u moet onderdanig zijn, dan hoef ik dat vers daar niet bij te citeren. Toch? Dan doe ik dat gewoon. En zo wordt zo'n vers ook misbruikt. Maar de gedachte is heus niet dat iedereen aan iedereen onderdanig zou zijn. De gedachte is wel, de een achter de ander uitnemender dan zichzelf. Maar dat is nog niet hetzelfde. Dus ieder aan ieder moet onderdanig zijn. Dat heb ik eens nagevraagd aan een sergeant-majoor. Kunnen jullie zich voorstellen? Een leger. Iedereen aan iedereen onderdanig. Wat denk je van wat je met het leger nog kunt? In ieder geval niet de oorlog winnen, zoals de uitdrukking luidt. Dus dat kun je rustig vergeten. Dat is dwaasheid dat iedereen aan iedereen onderdanig moet zijn.
Ja, maar er staat wel een Petrusbrief. Nou komt hij.
Ik wacht bij voorbaat.
Het is de andere onderdanig. Ja. Maar we staan ook onderdanig.
Ja.
Naar wie dus nou met die
erfman? Ja, ja. Ja. In dat geval zouden wij inderdaad een briefje op onze ver plakken met onze leeftijd daarop. Maar waar het in werkelijkheid om gaat is niet dat iedereen iedereen onderdanig zou zijn, maar waar het om gaat is dat er een rangorde is. Zijt elkander onderdanig, dat kun je aan militairen ook zeggen, ze weten precies aan wie ze wel onderdanig moeten zijn en wie niet. Alleen onderdanig zijn aan degene die hoger in rang is. En niet aan degene die lager in rang zijn, die raken er toch maar door in verlegenheid. Zo is dat. Stel je voor dat ouders onderdanig waren aan kinderen. Wat denk je van wat er van je huishouden terechtkomt? En van uw kinderen? Niets dus. Maar als de kinderen onderdanig zijn aan de ouders, dan heb je nog kans. Hè? Mocht het nog eens komen staan te gebeuren, denk ik. Nou goed, dat is ook uit zijn verband gerukt. Vooruit maar elkander onderdanig zijn. De volgende vraag zou altijd zijn, ja, maar wie aan wie dan? Want onderdanig zijn is een kwestie van rangorde. En dan staat er, geen vrouwen wees dan je eigen man onderdanig. Dat is gewoon het volgende vers. Toch? Zo gaat het verder. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam, 6 vers 1. En gij dienstknechten, 6 vers 5, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. En dat soort dingen meer. Er is inderdaad sprake van rangorde. Als die er niet is, dan is samenleving namelijk volstrekt onmogelijk. Zo is dat. En hoe dat geregeld wordt, of hoe dat is, dat is, ligt zeer voor de hand. Maar de gedachte is dat dit soort rangorde inderdaad ook bestaat onder kinderen gods. Ja, er staat ook ergens, wees die voorganger onderdanig. Ja, er staat ook ergens. Niet in Efeze overigens, dus dat hoef ik gelukkig niet te bespreken. Maar we zullen het hierbij laten, want het is de hoogste tijd.